Zo, hallo. Dit is weer de eerste podcast sinds de zomerstop. En wij gaan het vandaag over assertiviteit hebben. En ik zit met Peter aan tafel in de nieuwe praktijkruimte bij Be Balanced in Edam. Leuk dat je er bent, Peter.
Dankjewel, Esther.
Ja,
Fijn om
super.
hier te zijn.
Ja. Ja, en wij willen het over assertiviteit hebben, hè?
Ja.
En ik weet dat. Weet je, in de volksmond denken, weet ik, dat mensen vaak bij assertiviteit denken aan op mijn strepen staan. Oh, als ik assertief ben, dan kan ik op mijn strepen staan. Of dan laat ik het kaas niet van mijn brood eten. Dat is assertief. Maar assertiviteit is eigenlijk iets anders. Of voor een deel ook anders. Dus daar wil ik het, willen we het heel graag over hebben vandaag. Maar wat interessant is, denk ik vooral dat we het eerst gaan hebben over het tegenovergestelde. Wat is het tegenovergestelde van assertiviteit? Wat is het volgens jou?
Ja, dat is eigenlijk is wel grappig. Wel het kaas van je brood laat eten, niet opkomt voor jezelf eigenlijk. Misschien zelfs wel grenzeloos bent. Je moeite hebt om grenzen aan te geven.
En hoe herken je dat? Wat zijn de kenmerken van tegenovergestelde van assertiviteit?
Mensen die over zich heen laten lopen. Op het moment dat je geen grenzen stelt, dan krijg je dat. Mensen uiteindelijk vastlopen in hun werk, bijvoorbeeld, hè, of in een relatie, omdat ze eigenlijk continu zichzelf wegcijferen voor de ander, hè, de ander pleasen. Dus eigenlijk heel veel dingen doen om de ander naar de zin te maken, zonder dat ze naar zichzelf kijken.
Ja. Ja, inderdaad ook steeds maar ja zeggen, hè? Dat is ook een kenmerk, dat mensen overal ja op zeggen,
Exact.
terwijl ze eigenlijk nee voelen.
Ja, inderdaad. En vooral dat, hè, dat wel het nee voelen. Hè, er zit wel, ze voelen wel degelijk van, hey, eigenlijk is dit niet goed. Maar toch om de verhoudingen oké te houden, zeggen ze toch ja.
Ja.
Een beetje conflictvermijdend ook.
Ja. Ja, iets uit de weg gaan. Een lastige situatie uit de weg gaan. Zeker als er, een bepaalde hiërarchie is, hè, waarin men dan toch bang is om nee te zeggen en bang is voor de reactie, of een beetje daarvan wegdeinst, of voor het gemak dus even ja zeggen. Maar ook om, hè, dus niet alleen als de hiërarchie speelt, maar ook om de lieve vrede te bewaren. En er is natuurlijk niks mis mee om soms ja te zeggen terwijl je nee voelt. Want het is ook wel eens fijn als je iemand een plezier doet terwijl je denkt: oh, daar had ik eigenlijk nog niet zo op gerekend. Ik was van plan iets anders te gaan doen, maar ik zeg toch even ja. Want. Maar dat is even de uitzondering op hoe we het nu bedoelen.
Ja, meer een leugentje om bestwil.
Ja.
Dat je een uitnodiging krijgt voor een verjaardag waar je eigenlijk niet zo zin in hebt. Maar je weet wel dat het voor diegene heel belangrijk is als jij er bent.
Ja.
En soms maak je dan toch de keuze om dan toch te gaan.
Ja, omdat het soms ook waard is. Ja, precies. Maar hoe herkennen we nog meer dat je over je heen laat lopen?
Vaak doordat mensen onzeker zijn, onzeker overkomen. En dat is niet alleen in hun verbale handelen, maar ook vaak in hun non-verbale handelen.
Ja.
Hè, dat je eigenlijk ziet dat mensen, als je ze wat vraagt, dat hun ogen wegdraaien, dat ze een andere kant op kijken. En dan kun je eigenlijk op je vingers natellen dat ze eigenlijk ja op iets zeggen waar ze eigenlijk nee bedoelen.
Ja, exact. Totdat het hen te veel wordt. En nu ga ik eens even wat voor mezelf doen, want ik ben er even klaar mee om voor iedereen klaar te staan of zo, hè? Dus dat is natuurlijk ook dan wat je dan wel ziet. Maar continu de ander het naar het zin maken. Weet je, en je ziet het natuurlijk op werk, je ziet het thuis. En daar kun je allerlei voorbeelden bij bedenken. Zijn er ook wel voordelen als je over je heen laat lopen?
Korte termijn zeker.
Want?
Nou, dan dat is mooi makkelijk dan, hè, want dan hou je de ander gewoon tevreden. En dan krijg je geen conflict ergens over. Ja, dus als je je allemaal gelijk geeft, ja, dan ga je op dat moment het conflict uit de weg.
Ja.
Maar vroeg of laat zal het toch wel weer naar voren komen.
Ja, exact. Het scheelt je een hoop tijd, hè, als je gewoon alles maar goed vindt. En ja, we is goed, we eten dat vanavond. Of ja, maar ik vind het prima als we die kant op gaan of die route nemen. Of,
ja. Ja.
Het scheelt je ook discussie, tijd, energie.
Mm-hmm.
Dus dat is misschien een voordeel op de korte termijn inderdaad.
Ja. En, maar als je dan kijkt naar de lange termijn, is het natuurlijk wel zoiets dat, mensen die continu over hun eigen grenzen heen gaan, dat ze op een gegeven moment uitgeblust raken en ja, niet voldoende goed werk meer afleveren.
Mm-hmm.
En ja, als werkgever en een werknemer, ja, dan kun je dat ook wel duidelijk zien op een gegeven moment als iemand zich continu wegcijfert voor jou als werkgever. Ja, dan leidt dat er uiteindelijk toe dat iemand, dus dat uitgebluste, dat die dus niet doet wat hij moet doen eigenlijk.
Ja. Ja, je ziet dan eigenlijk dat iemand, je raakt enorm bij jezelf vandaan. Als je continu maar overal ja op zegt of toegeeft, eigenlijk je eigen mening niet durft neer te zetten, maar toch je laat leiden tot wat er om je heen gebeurt, je raakt bij jezelf vandaan.
Ja, je verdwijnt steeds meer naar de achtergrond eigenlijk.
Ja, ja. Je plaatst jezelf dus achter de komma.
Ja.
Dus dat is een effect ervan, hè?
Mm-hmm.
Het maakt dat mensen uiteindelijk tegen van alles op gaan zien of het een en ander gaan vermijden, nog meer vermijden. Niets is meer leuk, hè? Dus het zijn allemaal van die domino-steentjes die zeg maar steeds verder omvallen, omdat dat effecten zijn, gevolgen van.
Ja, ja.
Ja, en het is wel interessant van wat maakt nou dat, waar zou zo'n oorzaak, waar zit die oorzaak? Waar kan zoiets ontstaan, hè? Dat iemand over zich heen laat lopen. Ergens is dat ooit ontstaan.
Mm-hmm. Ja, vaak zie je natuurlijk dat je als kind zijnde, dat je bepaalde oplossingen kiest, als bijvoorbeeld je vader of moeder wat op je aan te merken heeft. Hè, dus dat ze kritisch zijn, dat ze eigenlijk jou het gevoel geven dat je niet goed genoeg bent.
Mm-hmm.
En dat kan iets heel kleins zijn. Hè, dat kan hem zitten in de toon van hoe iets gezegd wordt. Hè, als voorbeeld zou je kunnen noemen van, het begint zelfs al als baby zijn. Hè. Je zit als baby in de stoel en je krijgt je papje, krijg je toegediend. En op een gegeven moment heb je zoiets van, je gooit al je pap sproeien naar buiten. Nou, dat is in eerste instantie is het hartstikke leuk. Maar op het moment dat je dat 2 of 3 keer gedaan hebt en je vader of moeder moet het steeds opruimen, dan wordt op een gegeven moment wordt er een grens gesteld. En dan wordt gezegd, niet doen. En op dat moment denk je van, oh, wacht even. Dus op het moment dat ik dat doe, ja, dan krijg ik een standje. Dus eigenlijk ben ik dan niet goed genoeg. En zoiets heel eenvoudigs kan zelfs al vanaf baby af aan kan uitgroeien tot een mechanisme van oh, ik moet me kennelijk een beetje inhouden. Ik moet niet toegeven aan mijn eigen creatieve ideeën, hè, als je het zo kan bekijken. Want dan krijg ik om mijn kop.
Ja, dat is een prachtig voorbeeld.
Ja.
Want zo werkt het dus wel, hè? Zo leren wij dat ook. Hebben wij dat ook geleerd in ons werk, hè, vanuit de opleidingen, dat gewoonten en patronen, ja, dat dus over je heen laten lopen, is ook een bepaald patroon wat zich vaak herhaalt.
Mm-hmm.
Maar die patronen word je niet mee geboren.
Nee.
Dus het is heel vaak in de kindjaren dat er momenten zijn van, voor een kind toch wel spanning. Kan heel kort zijn, kan ook nauwelijks voelbaar zijn, maar het is wel spanning. Waarbij een kind merkt, oh, als ik dat doe, dan krijg ik inderdaad of even een standje, of het is duidelijk dat dat niet de bedoeling is.
Mm-hmm.
Terwijl een kind wil zich geliefd voelen.
Ja.
Het is de basisbehoefte. Je wil je geliefd voelen.
Ja.
En dat betekent dat op het moment dat je een moment van spanning hebt als kind, dat je dan gedrag gaat vertonen om je geliefd te voelen.
Ja.
Dus wat kan ik nou doen om me dus gezien, me gezien te voelen, me gehoord te voelen, me geliefd te voelen? En zo ontstaan er eventuele patronen om je extra je best te gaan doen. Ja. Of het heel erg je best te gaan doen zelfs.
Of juist de andere kant op. Hè?
Ja.
Want als je dit voorbeeld blijft nemen als dat kind wat een standje krijgt omdat hij zijn eten naar buiten sproeit, dan kan dat een latere rem zijn op spontaniteit. He, want op het moment dat jij iets doet wat zomaar in je opkomt en je krijgt een standje, ja, dan kan het toe leiden dat je op latere leeftijd zoiets hebt van, kan zelfs toe leiden dat je een heel verlegen persoon wordt.
Mm-hmm.
Want komt altijd een denkfilter overheen van, zal ik dat wel doen?
Ja.
Want op het moment dat ik dat doe en het loopt fout, ja, dan krijg ik een standje.
Exact.
Dus dan word je afgekeurd.
Ja, exact. En je wil geen standje, je wil je geliefd voelen.
Ja, precies. Ja,
dus als een kind bijvoorbeeld heel vaak, en het zijn vaak hele mooie, goed bedoelde reacties van ouders, hè? Dus we snappen het allemaal.
Ja.
Ik bedoel, wij hebben ook allebei kinderen. Maar ik weet inmiddels ook dat als je tegen een kind zegt van, nou, wat heb jij een mooi rapport. Nou, zeg, er staat zelfs een 9 op.
Mm-hmm.
Nou, kom eens hier. Dit is echt. Ik ga je even een knuffel geven. Ik vind het zo knap van je. Ik vind het zo goed van je. Kijk, als je dat heel erg sterk op de persoon, zeg maar, overbrengt. Want, weet je, dit overkomt de beste ouder, hè, die dat dan op deze manier overbrengt.
Mm-hmm.
Dan voelt een kind, hoe jong het ook is, van, dus als ik heel erg mijn best doe, dan krijg ik deze aandacht.
Mm-hmm.
Hè? En dat betekent dat dat ook weer tot perfectionisme kan leiden.
Ja.
Als ik maar heel erg mijn best doe, dan krijg ik weer die bewondering.
Ja.
Hè? Dus dan word ik geliefd.
Mm-hmm.
Nou, zo ontstaan de gewoonten en patronen op momenten van, dat je het spannend vindt, ik kom met mijn rapport thuis.
Ja.
Hè? Zo zijn er wel 100 voorbeelden te bedenken.
Ja.
Maar in principe ontstaat het een beetje over je heen laten lopen, het pleasen, heel vaak vanuit de kindjaren.
Mm-hmm.
Ja, of als je iets ouder bent in de klas, hè, want een docent is ook vaak waar we, zeker in onze generatie, een docent was, daar had je ontzag voor.
Ja, exact. Ja.
Mm-hmm. Dus als die een standje gaf, dan kwam je thuis en dan werd er gezegd, nou, dan heb je het vast verdiend. Maar er werd niet zo snel gezegd van, nou, die leraar, daar gaan we eens even mee praten. Want dat mogen ze niet tegen jou.
Ja.
Hè, dus het is wel een bijzondere fase, ook misschien in onze generatie, waar je deels van zou kunnen zeggen dat je ook in een klaslokaal, ook dat subassertieve, dus het een beetje over je heen laten lopen, dat daar ook zich heeft kunnen vormen.
Ja, zeker. Ja.
Ik denk dat het wel aan heeft bijgedragen. En ik spreek vooral vanuit mijn eigen ervaring.
Ja. In tegenstelling tot wat er nu gebeurt, hè?
Ja.
Want op het moment dat je nu als kind wat een standje krijgt van de leraar, dan heb je van die curlingouders, hè, die alle oneffenheden proberen weg te bezemen voor de kinderen. Die trekken gelijk aan de bel.
Ja.
En die hebben een gesprek met juf of met meester.
Ja, exact.
Hmm.
Bijzonder, hè?
Ja.
Dus in die kindjaren gebeurt eigenlijk veel meer dan dat we soms willen bekennen of willen zien of in de gaten hebben.
Mm-hmm.
En ik zeg altijd, we hebben de beste ouders die we ons kunnen wensen. Want ook al is het niet altijd misschien heel leuk of juist leuk, we kunnen er heel veel van leren. Wat we er wel mee willen en wat we er zelf niet meer mee willen. Hè?
Ja.
Met wat je hebt geleerd. Dus die oorzaak zit hem toch eigenlijk heel vaak in de jongere jaren, waardoor iets kan ontstaan en zich kan ontwikkelen.
Ja.
Wat je meeneemt naar latere ervaringen.
Mm-hmm. En wat er grappig genoeg juist pas later uitkomt, hè?
Ja.
Want mensen lopen dan ergens tegen aan. Bijvoorbeeld het feit dat ze zich uitgeblust voelen en gaan dan pas eigenlijk na van hey, hoe komt het nou dat ik uitgeblust raak?
Ja.
En dan gaan ze het meestal zoeken in dingen die op dat moment spelen.
Ja.
Vergelijk het met een emmer. En er komt de laatste druppel die de emmer doet overlopen. En wordt heel snel gekeken naar die laatste druppel. Terwijl het niet die laatste druppel is. Nee, je moet kijken van wat heeft het emmertje gevuld.
Ja.
En pas dan kun je kijken van oké, wacht even.
Ja, zeg je heel mooi. Wat heeft ervoor gezorgd dat die emmer zo vol is?
Ja, precies.
Dat is mooi.
En dat is ook als coach is dat een enorm mooi proces om samen met de klant, om maar zo te noemen, om te achterhalen van ja, wat heeft dan die emmer gevuld?
Ja, mooi hè?
Ja, zeker. Ja.
Even terug naar assertiviteit.
Mm-hmm.
We hadden het straks al even voordat we de opname starten over de vormen van assertiviteit. Hè? Want binnen de assertiviteitsleer wordt gesproken van 3 groepen. De agressieven, de assertieve en de subassertieve.
Ja.
En we hadden het net over subassertiviteit.
Juist.
Dus het tegenovergestelde van assertiviteit.
Mm-hmm.
Dus subassertiviteit is veel over je, makkelijk over je heen laten lopen. Een ander pleasen, een ander een plezier doen. Ja zeggen terwijl je eigenlijk nee bedoelt. Veel werk naar je toe trekken. Het je eigenlijk zelf aandoen.
Ja.
Deze groep mensen doet het zichzelf eigenlijk aan.
Mm-hmm.
Dan heb je de agressieven. Dat was de eerste groep die ik noemde. En dat is een beetje een bijzondere benaming voor die groep. Maar zo is dat nu eenmaal binnen de psychologie. Assertiviteitsleer. De agressieven, dat zijn de mensen die nergens warm of koud van worden. Die gooien een stapel werk voor je neus en die lopen weg. Van, dat is voor jou. Graag vrijdag klaar. Zonder te wachten op een antwoord.
Mm-hmm.
Het zijn de mensen die bijvoorbeeld het hoogste woord hebben op een feestje. Over het algemeen zijn het mensen die de ander overroelen, om het zo maar te zeggen. Dat zijn de agressieven.
Dominant zijn, hè?
Dominant.
Over de ander. Ja.
Domineren.
Mm-hmm. Ja.
Dus dat zijn de agressieven. En dan heb je dus de assertieven. Dat is de groep waar wij heel graag in meegaan met onze coaches, waar we ze in begeleiden.
Ja.
Omdat dat zo ongelooflijk veel oplevert.
Mm-hmm.
Dus als de assertieven, dat zijn mensen die zeggen wat ze willen.
Ja.
En het belang benoemen van de ander. Of dat nou één persoon is, of het is een team, of het is de organisatie.
Ja.
Of het is je partner, of mm-hmm. het zijn je kinderen. Maar je benoemt ook het belang van de ander.
Ja.
Dan stuur je aan op een win-win situatie en dat is relatiebevorderlijk.
Mm-hmm. Ja, en, eens. Ja.
En hoe herken je nog meer als iemand assertief is?
Eigenlijk doordat hij zichzelf sowieso durft uit te spreken. Maar daarbij ook de consequenties die dat mogelijk heeft. Dat hij dat verduurt. Hè, of dat hij dat accepteert. Dat daar inderdaad consequenties aan vastzitten. Je kan niet door iedereen leuk gevonden worden. Dus op het moment dat jij jezelf uitspreekt, kan het zijn dat je de ander daar pijn mee doet. Ook al heb je het belang van de ander ook heel goed voor ogen. Dus je houdt eigenlijk rekening mee dat iemand ook wel eens onaardig kan reageren op wat jij zegt.
Ja.
Maar het maakt wel dat jij je uitspreekt.
Mm-hmm.
Ja. En daarmee eigenlijk ook door het feit dat je jezelf uitspreekt, dat doet ook wat met jou. Zeker als je van nature een beetje subassertief bent en je gaat de stap zetten om assertief gedrag te vertonen, dan kan het ook heel veel kracht geven om je wel uit te spreken.
Ja, ja, ik vind het ook, het is ook zeer sfeerbepalend. Wat je zegt van, goh, het kan zeker uiteindelijk nog steeds de ander kwetsen. Dat kan.
Mm-hmm.
Maar in de regel is assertiviteit ook bedoeld om je duidelijk uit te spreken, maar zonder een ander tekort te doen.
Ja.
Zonder jezelf en de ander tekort te doen.
Mm-hmm.
Dus het heeft iets productiefs in zich. Het is echt functioneel. Het is, mm-hmm. het is eigenlijk ook toekomstgericht.
Ja.
Zodat.
Dat is wel mooi, ja. Toekomstgericht.
Ja. Ja.
Dat geeft echt inderdaad het belang van de ander ook.
Ja.
Dat je dat in oogschouw neemt bij het uitspreken ervan.
Ja.
Ja. Dat is mooi.
En ik doe me toch even denken aan vroeger. Ik heb, als je het goed vindt, benoem ik even een voorbeeld van mij. Vroeger, toen zat ik op de lagere school. Mm-hmm. Waar ik eigenlijk deels geleerd heb, zeg maar, om assertief te zijn. Wat ik niet zomaar was. Want ik was de kleinste van de klas. En ja, wat ik al zei, hè, die hiërarchie was toen in onze, nou, vanwege onze generatie en dus zoveel jaar geleden. Oké, ik ben 54 en op dat moment, nou, dat is dan zeg maar 45 jaar geleden, 40 jaar geleden, 45 jaar geleden. In die tijd had je nog heel veel ontzag voor een docent. Dat klinkt een beetje zwart-wit misschien, maar bij mij, voor mij was dat in ieder geval zo. Ik zie dat nu anders bij kinderen van de leeftijd die ik toen had. Mm-hmm. Maar ik weet dus dat wij in de klas een oefening deden en waarbij we allemaal vertelden wat ons vader deed. Welk voor werk iemand, of wat voor beroep je vader had. Nou, ik woonde in een dorpje en ook best wel afgelegen. En mijn vader, ik woonde op een boerderij. Dus toen ik aan de beurt was, zei ik ook van, nou, mijn vader is boer. En toen werd er een beetje gegniffeld en een beetje gelachen en een beetje grapjes over gemaakt. Want oeh ja, een boerderij, dat stinkt. Dus ik voel me ontzettend te kakken gezet. En ik kreeg een rode kleur en ik vond het heel ongemakkelijk.
Ja.
Want het ging wel over mijn vader. Dat had ik ook een beetje. Nou goed, in die tijd had je nog geen continu rooster. Dus tussen de middag naar huis fietsen, 2 kilometer weer naar huis. En wij aten tussen de middag warm. En ik vertelde dat aan tafel, dat ik dat gewoon helemaal niet leuk vond. En toen vroeg mijn vader zich mij bij zich. En toen zei hij van, weet je wat je vanmiddag zou kunnen zeggen? En dat fluisterde hij zo in mijn oor. Dus ik ging naar school, zo dapper als wat, weer, 2 kilometer op de fiets. En toen heb ik de meester even gevraagd van, goh, meester was het ook, hè. Ik wil graag straks nog even iets zeggen over wat we vanochtend deden met die oefening van, wat doet je vader? Ik wil namelijk nog even daar iets over zeggen.
Mm-hmm.
Nou, dat was op zich al, denk ik, als ik nu zo terugdenk, al stoer. Om dat zo even uit jezelf, hè, dat initiatief te tonen. Maar dat mocht. Dus, dus die meester die zegt van, nou jongens, allemaal stil, we gaan zo beginnen. En het betekent dat Esther even iets wil zeggen. Dus nou, iedereen was stil. Ja, wow, Esther gaat iets zeggen. En ik denk dat ik 8 was of 9 of zo. En ik schuif mijn stoel naar achter en ik ga op mijn stoel staan. En ik zeg van, nou, mijn vader, we hadden het vanochtend over wat je vader doet, welk beroep hij heeft. Maar mijn vader is geen boer. Mijn vader is directeur van een agrarisch bedrijf. En ik was zo trots. Ik stond daar met een... Ik glunderde. Ja, het voelde keigoed.
En hoe reageerden de kinderen?
Nou, echt. De een naar de ander had zijn mond open van... wat zegt ze nou? Wil ze het nog een keer herhalen?
Ja.
En een ander begon te klappen. En ja, weet je, het was gewoon onwijs grappig.
Ja.
Om dus soms door ook niet zo'n leuke situatie uiteindelijk te leren. Van hoe zorg ik er nou voor dat ik toch duidelijk zeg wat ik vind, zoals het mag zijn. Want dat is waar het eigenlijk over ging.
Uh-huh.
En ook wel respect afdwing tussen aanstekens. Dus een soort win-win situatie creëerde en relatiebevorderlijk.
Grappig, hè?
Weet je? Dus ik hoefde er niet zo heel erg mijn best voor te doen om aardig gevonden te worden. Ja. Maar door dit dus, zeg maar, te laten zien.
Ja.
Ja, kinderen hadden zoiets van, nou, dat was wel goed voor jou.
Dan
ben je 8 jaar.
Ja, en het grappige is ook, doordat je zelf op die stoel gaat staan, dan straal je ook gelijk wat uit natuurlijk.
Ja, ik stond
dus,
over de rest.
Dus dat is ook onderdeel natuurlijk van assertief zijn.
Ja.
Dat je niet zegt vanuit een bepaalde, ja, ik wou nog even wat zeggen.
Nee.
Nee, maar dat je echt ervoor gaat staan.
Ja.
En dus echt ook het uitstraalt van, luister even, ik heb jullie wat te vertellen.
Ja.
Ja.
Ja, dat is onwijs leuk.
Mooi.
Dus ik heb eigenlijk sindsdien, het is wel apart, sindsdien best wel vaak situaties gehad waarbij dat nodig was.
Ja.
En dus ik ben altijd aan het leren geweest in meer assertief zijn.
Mm-hmm.
Ik ben nou helemaal niet de langste. Ik ben ook niet super klein, maar ik ben 1,65.
Nou, ja.
Er zijn heel veel mensen langer dan 1,65.
Aha.
Dus dat betekent dat je toch altijd op de een of andere manier iets mag doen, wat dan compenseert.
Aha.
Nou, dat is niet een big ding of zo, maar ik weet wel dat dat voor mij altijd iets is geweest, waardoor ik met assertiviteit ben, altijd geleerd heb in assertief zijn.
Ja.
En dat dus heel erg goed werkt.
Mm-hmm.
Weet je, het heeft mij ook heel veel gebracht in de loop der tijd.
Precies.
Het is zo lekker om te kunnen zeggen wat je wil. En het belang te benoemen van de ander. Ja, in ons werk, in onze coachpraktijk, hebben wij het ook heel vaak te maken met mensen die assertiever willen zijn.
Ja, absoluut. Ja. Ik had vanochtend nog iemand aan de telefoon waar ik een telefonisch intake mee had. En die gaf ook daadwerkelijk aan van, ja, eigenlijk heb ik alles wel voor elkaar. Maar toch blijven een aantal dingen die een beetje onder water blijven. Dus er zit toch wat subassertiviteit in plaats van dat ze ziet van zichzelf dat ze eigenlijk heel veel dingen heel goed voor elkaar heeft.
Mm-hmm.
Dat betrof een dame die twee kinderen heeft, gescheiden is, maar wel een co-ouderschap heeft en in de werken het heel goed doet. Maar toch had ze zoiets van, ja, ik merk dat ik toch niet helemaal zeker ben van mezelf. En daar gaf ze een aantal voorbeelden in. En toen vroeg ik haar van, ja, waar denk je waar dat vandaan kwam? En dat kwam dus weer een beetje voort uit haar jeugd. En toen gaf ze aan van, ja, als ik vroeger ergens last van had, dan werd er eigenlijk door mijn vader gezegd van, even op je tanden, op je kiezen bijten en even doorgaan. Hè? Dus er was eigenlijk nooit ruimte voor haar. En zo zie je dus ook maar weer tijdens het leven kan groeien. En pas op latere leeftijd dat iemand toch zoiets heeft van, hé, daar klopt toch iets niet.
Mm-hmm.
Ja. En nu is het inderdaad is het de zaak van oké, waar moeten we dan gaan beginnen? Hè?
Ja, want wat doe jij tijdens de coaching als die assertiviteit een van de doelen is, zeg maar? Want je had verteld over dat jij de drama-driehoek, zoals die oefening dan heet, even als verzamelnaam, die gebruik jij vrij veel hè, in de coaching.
Ja, dat klopt. Ja.
We gaan samen ook een keer die oefening nog eens doen.
Ja, prima. Ja.
Dan wil ik wel even weten hoe het voelt om in die drama-driehoek te staan. Ja, en ik heb zelf ook een oefening die ik altijd heel prettig vind. En ook merk dat hij goed uitpakt. En de klant vindt hem ook vaak heel baanbrekend vaak. En ik noem het de oefening van de logische niveaus. En dat is een oefening waarbij we dus iemand die als valkuil heeft van, ik laat te snel over me heen lopen, ik zeg overal ja op. Dan gaan we bijvoorbeeld dus deze oefening doen. En die oefening die laat vooral de klant heel erg doorvoelen wat die valkuil over zich heen laten lopen, te makkelijk. Wat dat nou eigenlijk echt doet met hem of haar. En dat gebeurt doordat ik dus zeg maar allerlei vragen stel over dat onderwerp. Zoals over je heen laten lopen. Te snel over je heen laten lopen. Ik stel daar zoveel vraagjes over dat iemand daar continu antwoord op geeft en eigenlijk het een beetje zat wordt dat die valkuil er is. Nou, het is een beetje bijzonder om zo te zeggen, maar dat is wel zeg maar het effect. Want het is best een beetje confronterend om zichzelf antwoord te horen geven over wat het gedrag dan is. Wat laat je dan zien? Wat ziet een ander aan jou als je over je heen laat lopen? Weet je? En wat voel je dan?
Je probeert eigenlijk een reactie uit te lokken.
Ja.
Ja.
He, dus de situatie zo doorvoelen. Mm-hmm. Wat gebeurt er dan daadwerkelijk? Dat. En aan het eind daarvan bespreken we van wanneer is het goed? Hoe mag de situatie eigenlijk dan zijn?
Ja.
He, dus wat lukt jou dan? Mm-hmm. Vertel eens, wat lukt jou dan? Oké, en dan formuleert dan zeg maar de klant, dit is wat mij dan lukt. Dan sta ik voor mezelf en dan kan ik gewoon vanuit rust dan lukt het me vanuit ontspanning te zeggen wat ik wil. En zonder een ander tekort te doen. Een ander kan zich daar dan in vinden. Dat is wat de gewenste situatie is.
Ja.
Oké, dan gaan we opnieuw al die vragen doorlopen. Dus dat zijn dan ook stappen, die leg ik dan in het gras neer. Dat is wel grappig, lekker buiten natuurlijk.
Mm-hmm.
En dan stel ik weer al die vragen, maar die gaan dan nu alsof die gewenste situatie helemaal is bereikt.
Ja, precies.
Dus iemand beeldt zich in dat het lukt om vanuit ontspanning zeg maar te zeggen wat hij of zij wil. Waarbij hij de ander in de waarde kan laten. En dus eigenlijk vooral energie gaat voelen. Zo van, hé, ik heb een beetje grip op dat, dat is wat ik wil. En, ja. en dat de ander dat nu ook snapt. En dus wat er dan gebeurt, is dat een klant dan doorvoelt wat die gewenste situatie teweeg brengt.
Ja.
Hè? En dat maakt dat daar een soort van, ja, ik zie vaak of een glimlach of een traan, maar dat is dan vaak omdat het zo, jeetje, ja, dit is wat ik wil. Dus dat gaat, er gaat een soort intrinsieke motivatie op gang komen, waarbij iemand zegt van, kijk, nu weet ik, nu valt het kwartje, dit is wat ik wil, dit is
ja.
wat ik wil.
Ja, en vooral ook dat diegene dan de kracht voelt,
de kracht
die en, het oplevert ja. op het moment dat je het anders doet.
Ja, precies. Ja. Hè, dus jij zegt het ook, iemand voelt de kracht, mm-hmm. letterlijk.
Ja.
Dus het is niet alleen maar weten, want iemand weet echt wel dat hij veel meer voor zichzelf mag opkomen. Maar dat is weten. Maar het ook voelen hoe dat dan is. Wat gebeurt er dan als me dat lukt?
Mm-hmm.
Ja, dat dus daadwerkelijk voelen in zo'n oefening maakt dat het ook gaat gebeuren.
Ja.
Dat
ja.
is wat ik heb. Want ik zeg altijd, dan kan je van alles leren en doorgeven aan je. Maar het gaat erom dat je het ook gaat doen. Wat ga je dan vandaag doen voor makkelijke stap? Maar wel al vandaag, die in die richting is. Wat ga je vandaag doen?
Ja, precies. Dus je laat eigenlijk diegene zelf een beetje formuleren van, oké, waar zou je mee willen oefenen eigenlijk?
Ja, vandaag? Wat is de eerste makkelijke stap die je vandaag al kan zetten in de richting waar jij op wil?
Ja.
Dus dat is eigenlijk echt een soort commitment aangaan op dat moment. En mm-hmm. Het zijn heel intensieve oefeningen, maar er gebeurt vaak heel veel.
Ja, mooi.
Dus bij assertiviteit, als iemand meer assertiviteit wil ontwikkelen, omdat hij makkelijk over zichzelf laat heen lopen, is het zo dat ik deze oefening dan ook doe.
Mm-hmm.
Maar die oefening van jou met de drama-driehoek en de winnaars-driehoek, die wil ik gewoon samen met jou, wil ik een keer ondergaan terwijl jij, vind ik wel heel leuk.
Ja, dat is prima. Ja.
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 Mooi.
Mm-hmm.
Nou, Peet, wij kunnen wel uren doorpraten over assertiviteit.
Ja, dat is nooit het probleem, hè?
Nee.
Maar door te blijven praten.
Dus misschien gaan we dat ook nog wel een keertje doen. Nog eens een podcast opnemen. Eventueel over assertiviteit. Of welk ander onderwerp dan ook.
Van harte welkom.
Ja.
Ja.
Heel erg bedankt.
Graag gedaan.
Goed zo.
Ja.
Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Als je vragen hebt of wanneer je ons als coach wilt opnemen in de profijdenboog van jullie bedrijf, stuur dan een mail naar info@bewegingopelkniveau.nl. Wil je met mij persoonlijk werken? Kijk dan even op bewegingexcellent.nl. Of zoek me even op LinkedIn of Instagram. En tot slot, onlangs is mijn nieuwe e-book over loskomen van je telefoon verschenen. Mocht je deze willen ontvangen, dan kun je hem gratis downloaden via bewegingopelkniveau.nl/e-book. En natuurlijk staat de info ook beschreven onder deze podcastaflevering. Mooie dag!